In 2 Thessalonians, waar wij in het laatste hoofdstuk, dat wil zeggen het deel waarin zo wat aanbevelingen bevelen, heet het zelfs in de vertaling, gegeven worden. Want ja, die beide Thessalonicense brieven hebben fundamenteel tot onderwerp uw heiligmaking. En dat dat iets van doen heeft met de wederkomst van Christus in het algemeen en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in dat verband in het bijzonder. Ja, dat is zo. Daar zijn de brieven waarschijnlijk ook het meest onbekend. Dat is toch de belangrijkste reden, denk ik, dat ze in de Bijbel staan überhaupt. Maar neem niet weg dat het maar niet gaat om die feiten die ergens een plaats zullen hebben in de historie. En dus toch historische feiten zijn, ondanks dat het nog toekomst is. Maar het gaat niet om die historische feiten, maar het gaat erom dat wij weten dat wij daarheen onderweg zijn. Want dat is wat ons leven van vandaag bepaalt. Dat hoef ik niet uit te leggen, want ja, wij leven in een cultuur die zich sowieso bezighoudt met de toekomst, naar het schijnt. Dat is altijd komisch, want die toekomst is er niet. Dat moet nog komen, maar men heeft het idee dat wij vandaag de toekomst moeten bepalen en zelfs naar ons toe moeten halen. Want men kan niet wachten om, nou ja, enzovoort. Of bent u ook klaar voor de toekomst? Er komt graag geen dag voorbij of je hoort dat soort kreten. Maar het is inderdaad zo, alleen dit is verkeerd geformuleerd. Normaal gesproken moet onze toekomstverwachting ons het leven voor vandaag bepalen. Zonder hoop geen leven, zegt men. En dat is in hoge mate bijbelse waarheid, met die verstande dat ons een toekomst beloofd is. Dat wil zeggen, wij weten waarheen wij onderweg zijn. Wij weten ook de weg ernaartoe. Althans, dat is wat ons bekendgemaakt wordt in de Bijbel. En met name ook hier in deze Thessalonicense brieven uiteraard. Want lazen wij ooit dat wij geroepen zijn en van het begin verkoren zijn tot zaligheid, namelijk heiligmaking des geestes, geloof in de waarheid en wat het maar was allemaal. En dit lees ik gauw even nog uit hoofdstuk 2 Thessalonicense 2, vers 13 en 14, waar die dingen staan. Want dat is dan zo de aanloop naar de rest van de brief. Inmiddels waren wij reeds in hoofdstuk 3. En wij waren in het bijzonder bij vers 6, de laatste keer. Waar dan staat, en wij bevelen u broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Waarna we meteen vragen, waar zijn dan de statuten? Maar, ja. En dan moet ik u zeggen, nee, naar de statuten vraag je als je van plan was iemand eruit te communiceren, ja. Dat was het, ja. Maar dat staat er dus helemaal niet. Er staat gewoon dat gij uzelf onttrekt aan. Dat werpt een aardig licht, zeg ik gewoonlijk, op de kerkgeschiedenis. Want daar zien we, de kerkgeschiedenis, dat weet u waarschijnlijk, wordt in hoge bepaald doordat er altijd mensen zijn. En met volgelingen, dus het worden altijd groepen. Er zijn altijd groepen die zich afzonderen, die zich onttrekken aan de mainstream. Dat is een goed Nederlands woord, toch, of niet? De hoofdstroom, kan je dat zo zeggen? Je hebt secten en stromingen, toch? Dan moet je ook een hoofdstroom hebben. Die zich onttrekken aan de hoofdstroom en een andere weg gaan. Die er wat eigenaardige opvattingen op nahouden die gewoonlijk niet op prijs gesteld worden en dus die zich onttrekken. En dan heb je altijd de hoofdstroom, hoe moet je het anders noemen? Meer concreet, dat was de Roomse kerk. Zolang genoeg teruggaan in ieder geval. Enzovoort. Dan de kerk, het instituut met vier hoofdletters, vier hoofdletters kerk, die dan probeert om de afvalligen, want van die kant af wordt het gezien als afvalligen, om de afvalligen tot de orde te roepen, tot de regel, geregeld wandelen, tot de orde te roepen, en als dat niet lukt, om ze een kopje kleiner te maken, of anderszins te mutileren. Wat ze maar deden. Het is niet zo leuk om erover te praten, maar zo gaat het. Want die zijstromingen, dat moet één ding zijn. Hè? Dat is een gangbare gedachte. Die kennen we uit Babel, maar dat is ook de moeder der hoererijen. Toch? Babel, waarin men alles wil bijeenhouden rondom de Martini-toren. Nou ja, kom ik daar nog weer bij. Omdat ik daar gisteren iets over zag op televisie. Maar jij ook? Martin, ik heb het niet afgekeken, maar die Martini-toren heeft alles gezien. Dit en dat en zus en zo. En dat FC Groningen de beker won. En Bom en Berend en Martini-toren. Maar goed. Maar rondom de toren verzameld. En welke toren dat dan is? Ach, in Rotterdam is het de Euromast, maar ja. Ik ken Rotterdam nog van voordat het ding er stond. Dus dat is een beetje lang geleden. Maar toen maar weer. Maar dat is het idee van Babel. En in de politiek vandaag ook natuurlijk. De internationale gemeenschap heeft men het over. Ik vind het een geweldig woord. Want je kunt er zo je gedachten bij hebben. Wat een zootje, de internationale gemeenschap. Nou ja. Promiscuïteit van, nou ja, toch. Maar de internationale, alsof zoiets bestaat. Maar dat hebben ze in de kop. Dat is het ideaal. Van alles bij elkaar in één, onder één Verenigde Naties, of hoe zo'n ding maar heet. Of het nou Hitlers duizendjarig rijk was. Dat mag je niet zeggen hoor, dit. Dat is heel onverstandig. Maar of het nou Hitlers een duizendjarig rijk was, of dat van Napoleon. Of wat het maar was, van de Volkenbond, of wat tegenwoordig is de Verenigde Naties. Het is in principe, hoe verschillend het ook is, het is in wezen hetzelfde. In wezen is het mensheid, indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Maar dan, volgens mij is het altijd kwaadschiks. Het gaat altijd met geweld, op wat voor manier dan ook. Bij elkaar te brengen in één systeem enzovoort. En wat ons als gelovigen in dit grote verband geleerd wordt, is dat wij geacht worden tot Christus te komen en dus per definitie uit te gaan buiten de legerplaats. Dat is regel 1. En dan op kleinere schaal beleven wij dat dus ook. Dat gij u onttrekt aan een ieder die, enzovoorts. En dat betreft direct onze, nou ja, ons sociale leven, of wat het maar weer. Ons sociaal, ik zei met opzet niet het kerkelijke leven of iets dergelijks, of laat staan het kerkelijk verband, of onze kerkelijke organisatie of het kerkelijk recht. Het is gewoon de verantwoordelijkheid van een ieder mens om te bepalen met wie hij omgaat en met wie niet. Nee, bij Johannes, maar dat heb ik vorige keer genoemd, geloof ik. Ik weet niet wat ik gezegd heb, maar bij Johannes vind je dan dat je op moet oppassen met wie je de groeten doet, zal ik maar zeggen, tegen wie je goeiedag zegt. Of hoe het er maar stond, of zo. Ik denk dat dikwijls te letterlijk opgevat wordt en daarmee ook belachelijk gemaakt wordt. Dat je niet tegen iemand zegt, wees ze groeten. Dus zoiets staat er dan. Hè. En voor straf moeten de Rooms-Katholieken wees ze groet zeggen. Maar ja, je raakt meteen de weg kwijt daar. Maar goed. Maar het is meer dan dat. In werkelijkheid gaat het om dat je kiest met wie je je leven deelt. Enzovoorts. En ik heb geen moeite om op straat in wildvreemde gedachten te zeggen. Dat is geen punt. Je loopt door en die ander loopt ook door. Dat is het probleem niet. Maar hoe hou je mensen uit je particuliere leven? En in onze dagen is dat al heel moeilijk, heb ik begrepen. Maar ja. Maar ook daar is het idee, in de samenleving is het idee ook doorgedrongen, dat we nou allemaal bij elkaar horen en dat het allemaal open moet zijn en dat privacy eigenlijk nog niks betekent. Enzovoorts. Het is een moeilijke zaak. En toch worden wij geacht onze eigen levens af te schermen, te beschermen. En dat is wat hier feitelijk gezegd wordt. Het heeft niks met excommunicatie te maken. En als er al geëxcommuniceerd wordt, dan excommuniceren wij onszelf. Dat is het. Het is andersom. Dat gij u onttrekt. Maar ik meen dat ik daartoe enige schriftgedeelten gelezen heb met u vorige keer. Dus dat zal ik niet verder doen. Maar hiermee is het laatste woord ook nog niet gezegd. Want wij krijgen daarna... laat ik nog wat anders zeggen. Er staat bij bevelen u broeders in vers 6. En er staat... er wordt gesproken over degene die ongeregeld wandelen. Ongeregeld is atactus. Atactos. Dat is wel leuk, want dat betekent gewoon uit de maat. U weet wel, zoals de jagenees zijn, maar wel in de maat gaat dakken. Dat was Paul van Vliet, ja. Want het gaat om... er was een lied met de juffrouw en in de maat... En hoe was het ook weer?
Anders wordt de juffrouw kwaad.
Anders wordt de juffrouw kwaad, ja, zoiets was het. Ik moet nog eens even zwaar nadenken hoe die tekst ook weer was. Maar, staat in D, broeder. Maar goed, dat is niet. Maar, uit de maat wandelen, u kent dat allemaal wel. Wij hadden dat in militaire dienst ook, zelfs in het muziekkorps, waar toch alles om tellen draait. Maar er waren altijd mensen bij die uit de maat liepen. En tegen de maat in. En niet alleen op het verkeerde been, want dat kwam natuurlijk ook voor. Ja, vooral drummers hebben dat, want die spelen normaal de eerste tel met de rechtervoet op de bassdrum. En in dienst en marcheren moet je de eerste tel van de maat op je linkervoet lopen. Dus dan moet je wisselen. Dus er waren lui die deden dat altijd precies verkeerd om. Maar er waren ook lui die waren motorisch gestoord. Maar je moet in de maat lopen. Dat was hoogst essentieel. Bij het korps trouwens zeker, want er liepen een paar duizend man achteraan. Te marcheren in optocht, in parade enzovoort. Dat moest wel allemaal gelijk. Maar ja, toch wel. Je hebt daar dus een probleem mee. En dat is de echte betekenis van het woord. Ze passen zich niet aan. En je moet je aanpassen. Je moet met elkaar mee. In de muziek vind ik dat altijd bijzonder frustrerend. Er zijn altijd mensen die spelen alleen voor zichzelf. Hoewel er anderen meespelen enzovoort. Dus ze luisteren niet naar elkaar. Mijn broer roept ook altijd meteen. Han roept altijd meteen. Waarmee maak je muziek? Met je oren. En hij heeft gelijk. Je moet naar elkaar luisteren. Je moet samen op. Anders wordt het niks. Nou, dat is in de samenleving is dat ook zo. En voor ons als gelovigen is dat ook zo. En onze broeder heeft op gepaste wijze daar straks 1 Korinthe 12 gelezen. Waar staat dat we allemaal leden zijn van één lichaam. En dat lichaam wordt niet geacht motorisch verstoord te zijn. Nee. Of hoe heet zoiets ook alweer? Spastisch?
Ja.
Nee. Ja. Nou ja. Zoiets. Dat is één. Ongeregeld wil inderdaad zeggen uit de regel. En regel is maat. En dus regelmaat is uit de maat. Atactos. Dat is wat het woord betekent. En dan hebben we nog het wij bevelen u broeders. Dat woord kom je nogal eens tegen toch in het Nieuwe Testament. Tot genoegen van de Calvinisten. Nee, ik bedoel er niks lelijks mee. Maar tot genoegen van mensen die zich aangetrokken voelen. Dus ook tot het Calvinisme, laat ik het dan zo zeggen. Dat is, zij willen voorschriften om zich daaraan te kunnen houden. Want dan hoeven ze er verder niet over na te denken. En er staat hier bevelen, dat vinden ze mooi. Vooral in militair verband, we hadden het er nou toch over. Je krijgt een commando en dat is het dan. Maar het woord dat vertaald is met bevelen, dat is eigenlijk gewoon het woord voor een boodschap overbrengen. Iets meer, ik zal eens even in mijn aantekeningen kijken, want dan moet het ergens wel helemaal precies instaan. Nou, ik kan het niet vinden. Maar iets als para-angelo of zoiets. Oké, okay. Ja, para-angelo. En angelo, dat weet u, dat is het woord voor, net als in evangelie, angelo. Dat is het woord voor een boodschap, een boodschapper. En para, dat is gewoon een voorzetsel. Kan niet schelen wat dat betekent eigenlijk. Het versterkt het woord alleen, hè. Letterlijk is het ernaast, erbij. Een boodschap erbij plaatsen. Maar dat is altijd wat met een boodschap gebeurt. Die wordt ergens erbij. Is ook een raar woord. Erbij. Ja, het wil gewoon zeggen een boodschap overbrengen. Iets meedelen. Wat je maar wil. En de vertaling met bevelen. Ik weet niet of dat een goede vertaling is. Maar als je het vandaag zou moeten vertalen. Dan is het een foute vertaling. Of je moet ervan maken een aanbeveling. Maar dan nog. Het is een boodschap die overgebracht wordt, strikt genomen. Met het woord engel erin, weet je wel. Het woord voor een boodschapper. Het is een mededeling. Wij bevelen u, broeders. Kortom, het is heel wat zwakker dan het woord wat wij hier in onze vertaling tegenkomen en dat wij plaatsen in onze tegenwoordige tijd. Ja. Wij bevelen u, broeders, dit bevelen wij u aan, broeders, dit delen wij u mede, broeders. Dat lijkt mij een betere, maar goed. Dit delen wij u mee, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt. Dat wil zeggen, Paulus zegt niet, maar ik vind dat je dat zo doen moet. Hij zegt, dit is de boodschap die ik voor je, boodschap, Angelo, dit is de boodschap die ik voor je heb namens onze Heere Jezus Christus. Dat moet ik je van hem doorgeven. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt, die uit de maat loopt. En die niet wandelt naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. En dat is net zo goed zoiets, inzetting. Dat is ook iets als een regel of een wijze van doen. Eigenlijk is het ook vervolgens traditie. Dat wat, ook het Nederlandse woord, dat wat ingezet is. Dat wat, ja, zo staat dat. Zo doe je zoiets. En hoe dat dan is, en wat het dan is, want wij blijven nieuwsgierig. Nou, wat zijn dan die aanbevelingen, die regels, die, enzovoorts. Nou ja, dat is niet te zeggen eigenlijk. En voor zover Paulus het wel zegt, zegt hij, want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. En hij maakt zichzelf, stelt zichzelf en Timotheus en Silvanus, Silas, want die zijn de schrijvers van de brief officieel. Hij stelt zichzelf tot rolmodel. En dat is het dan. Hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen. En die term blijft voorbij komen, ongeregeld. Hoe is het dan als je je geregeld gedraagt? Nou, dat is zoals Paulus, Timotheus, Silvanus. We zullen er nog wel meer zijn. Elders wordt rechtstreeks de Heer Jezus genoemd. Maar ja, dat weet u toch. Als er iemand zich onttrok aan de samenleving en dus onaangepast was, was het de Heer Jezus. Ja. Ik vind het vermakelijk eigenlijk, Nee, het is heel ernstig, maar ik ben er zo aan gewend dat ik het langzamerhand vermakelijk vind, omdat men altijd maar roept dat men een voorbeeld moet nemen aan Jezus. Dat Heere verdwijnt dan meestal wel. Dat men een voorbeeld moet nemen aan Jezus, die ons geleerd heeft hoe wij leven moeten enzovoorts. En dan, of je dan moet huilen of in de las schieten, dat weet ik nooit zo zeker. Maar welk voorbeeld dan? Het enige wat ik kan bedenken is dat hij zich onttrok aan de samenleving, en zeker aan de religieuze samenleving van zijn dagen. Hij bleef er niet in om het zachtjes een beetje bij te sturen. Hij stond er volkomen naast en nam een grote afstand van, soms zelfs demonstratief, letterlijk door in een schip te gaan en van wal te steken. Ik vond hem wel aardig eigenlijk. Maar van afstand. We stonden buiten. En hij zei, nee, die mensen begrijpen dat ook niet. Ze weten niet wat ze zien, maar wij hopelijk wel. Zie? Men zal er afstand van nemen, of gewoon, men zal tot de Heer Jezus gaan, en dat is altijd buiten de legerplaats. Dat is onaangepast sowieso. En dat is normaal. Dat is de norm. Dat is de regel voor een gelovige. Die hoort niet bij deze wereld. De Heer zei tot de zijnen, de wereld zal u haten. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En dat is omdat je niet van de wereld bent, want anders zouden ze je lief hebben. Dus het wordt toch vervelend als ze ons beginnen lief te hebben. Dan moet je zorgen gaan maken en dan te bedenken dat een beetje christelijke organisatie probeert zich geliefd te maken in de wereld. Dat zou je niet moeten doen. Echt niet. Dan zit je kennelijk verkeerd. Zie? Nou ja. Men behoort ons na te volgen, zegt hij. Want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Waarna hij heel eenvoudige dingen noemt. Als, we hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet. Dat betekent gewoon, we hebben niet op kosten van een ander geleefd. We hebben in ons eigen onderhoud voorzien. Maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat we niet iemand van u zouden lastig zijn. Daarbij moet ik het toch maar even op wijzen dat het hele idee van kantooruren enzovoorts, en van een 8-urige werkdag, of is dat nog wel over? 40-urige werkweek? 38 uur?
36.
Is het tegenwoordig 36?
Ja, bij de ambtenaren. Bij de ambtenaren.
Ja, dat is het verhaal apart. Maar goed, dat is maar een moderne vinding. Dat is afkomstig van, dat danken we aan de industriële revolutie. Toen ineens de mensen niet meer gewoon thuis werkten, maar naar een fabriek moesten waar een machine stond die het hele zaakje in gang hield enzovoort. Daarna kregen we de lopende band en dat soort dingen. Die liep dus niet, ja, maar goed, laat maar zitten, maar aan de lopende band. Is het net zoiets een lopend buffet, maar goed. Maar die loopt ook niet, toch? Maar goed. Maar dat ding werd dan op een bepaald tijdstip aangezet. En dan moest je daar wezen en op een bepaald tijdstip moest het ding weer uit. Want ja, het werd nacht of iets dergelijks en dan enzovoorts. En dan, of je hield het niet langer vol en dan kwam er een andere groep enzovoort. Wat het maar, een andere team, andere, weet dat, ploeg. Zoiets, dat soort dingen. En daar danken wij het idee aan van dat je zoveel uur per dag zou werken. En dat betekent ook dat je dus wat je overhoudt, dat is zoveel uur vrije tijd. En over dat verschil gaat het dan. Ik zit er niet echt meer mee, maar voor mij geldt dikwijls van, is iets privé of is het voor het werk? Is dit werk of is het privé? En ik kan het onderscheid niet, ik begrijp het niet. Werk of privé? Wat een onzin is dat. Natuurlijk, ik verkeer in een wat bijzondere positie dan, maar toch. Ik heb daar moeite mee, met dat twee verschillende dingen. Dan heb je twee levens dus. En het is raar, je hebt toch maar één leven. Als mens bedoel ik gewoon al, hè. Dus ja, dan... Ja. Leg het maar uit. En de aardigheid is natuurlijk dat als de fiscus vraagt, is het privé of is het werk, dat je dan heel creatief wordt in allerlei zaken. Logischerwijze. En sommigen van ons verdienen daar dan weer de kost mee, toch? Om dat uit te zoeken en te kijken hoe je dat kunt... Maar het is onduidelijk. Dus sowieso, dat blijft het ook altijd. Het is onduidelijk. En dus heet het gewoon nacht en dag. Alleen de militaire dienst was het altijd duidelijk. Dat was 24 uur dienst en recht op ontbering heette dat. Hè? 24 uur per dag, recht op ontbering. Nou goed, dat vind je hier dus ook. We hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat we niet iemand van u zouden lastig zijn, tot last zijn. En daarna zegt hij niet dat we de macht niet hebben, maar omdat we onszelf u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. Dat is dus heel bewust een voorbeeld van in ieder geval Paulus voor de gelovigen. Wij worden geacht als kinderen Gods in de eerste plaats voor onszelf te zorgen. Moet je dan niet anderen helpen enzovoort? Moet je niet. Jawel. Maar als je een beetje terechtkomt in die hulpverlening en dat soort dingen, dan leren ze, ik weet niet hoe het nu is, maar dan leren ze je toch, zorg eerst voor jezelf. Als je in een vliegtuig stapt, dan zeggen ze, doe eerst zelf je zuurstofmasker op. En dan pas kijk je om je heen of er nog iemand geholpen moet worden. Enzovoort. Je moet zorgen dat je eerst voor jezelf. Paulus schrijft het aan Timotheus, de goede woorden willen mij niet te binnen schieten. Ik weet niet zo gauw, maar het is nog te vroeg op de dag. Maar Paulus schrijft het ook aan Timotheus, dat hij eerst voor zichzelf moet zorgen en dat hij dat doende ook voor anderen wat zou kunnen betekenen enzovoorts. En dat is de echte normale volgorde. Heb u dat nog? Nee, het verschijnsel bestaat. Dat is een bekend verschijnsel trouwens, dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen. En wat gaan ze dan dus doen? Voor anderen zorgen. Daar komt niks van terecht. Nou ja, oké, er komt weinig van terecht, laat ik het zo zeggen dan. Want fundamenteel kan dat niet werken, dat is een soort vluchtgedrag. Enzovoort.
1 Timotheus 4, vers 16...
Ja, die bedoelde ik, ja. Heb acht op uw... Sorry, 1 Timotheus 4, vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer en volhard daarin. Dat wil zeggen, heb acht op uzelf en volhard in de leer. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Let op de nadruk van de dubbele N. Onder verwijzing naar 1 Timotheus 1 vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, getrouw geacht heeft en me dus in de bediening gesteld heeft. En Paulus schrijft het vervolgens door aan Timotheus en zegt, volhard daarin. In de leer, wees daar trouw aan, enzovoorts. Want dat doende zult gij en uzelf behouden. En dat gaat het om in de eerste plaats. En die horen. En echt, in de eerste plaats. Want het gaat eerst om het individu en dan pas om het collectief. En dat zeg ik tamelijk plechtig. Maar dat komt omdat dat het grote thema is eigenlijk... In ja, hoe noem je dat? In de antropologie, in het idee van in de filosofie, in de psychologie, is een mens een individu of is hij een kuddedier? Wordt hij gelukkig als hij goed functioneert in de gemeenschap? Of wordt hij gelukkig als hij zichzelf kan uitleven? En men komt daar niet zo goed uit, want ja, het is natuurlijk voor iedereen een afweging. Er zijn mensen die komen beter tot hun recht in een groep, en anderen kunnen komen beter tot hun recht in een... als ze alleen kunnen. Ze niet gehinderd worden ergens door, want zo beleven ze dat dan. En het Bijbelse gegeven is, je hebt eerst het individu. Dat is trouwens niet zo moeilijk. Klassieke filosofen zouden er ook minder moeite mee hebben. Je hebt namelijk, sowieso historisch, je hebt eerst het individu. Ik bedoel, ook in de geschiedenis, maar ik bedoel ook een kind. Een mens is eerst alleen, is een individu, moet leren zichzelf onder controle te hebben, eten en drinken, en er was nog iets. En vrolijk zijn, ja goed. En de motoriek ontwikkelen, en er moet in de behoefte voorzien worden, zodat het zich kan ontwikkelen. Het moet leren, dat is wat het ook doet van nature. Gaat allemaal vanzelf. En pas later wordt het beperkt door verplichtingen die worden opgelegd, omdat het deel uitmaakt van een gezin. En daarna moet het naar school. En wat er verder volgt. Dat is de beperking dus van de individuele vrijheid. Ik begrijp meteen dat de politieke richtingen gaat over precies hetzelfde. Alles wat zich links noemt, is voor beperking van de individuele vrijheid. Dat is wat het per definitie is. Hoe het zich uitdrukt in de praktijk, dat is een ander verhaal. En de rechterkant is de kant die zoekt... Ik weet niet of het goed gezegd is, maar de rechterkant zoekt de vrijheid van het individu en minder verplichtingen met betrekking tot het collectief. Maar links propageert het collectief. En voor de ene mens is het aan de linkerkant die beter toeven, en voor de andere is het aan de rechterkant beter toeven. Dus het blijft verschillend. En dat geldt zelfs voor complete volkeren, generaliserend gesproken. Ik weet wel dat dat niet meer mag, dat heeft iemand verboden. Zonder inspraak mijnerzijds, uiteraard. Dus ja. Maar er zijn volkeren die sowieso beter functioneren als een collectief. En er zijn volkeren die bestaan uit allemaal individuen. Zwart-wit gesproken. En daar ergens zit het tussenin. Maar het begint toch heus eerst met het individu. Of wij zalig worden is niet afhankelijk van de club waarvan wij lid zijn. Of van de gemeenschap waarin wij leven. Of van het gezin waartoe wij behoren. Of wat dan ook maar. Het is afhankelijk van onze persoonlijke keuze. En vervolgens, waar zaligheid ook betrekking heeft op loon, heeft het van doen met onze persoonlijke, individuele inzet en trouw aan de Heer. En of je daarbij geholpen wordt door anderen, ja, hopelijk wel, maar daar gaat het niet over. Heb je dat nog? Begin met het individu. En eigenlijk, dat geldt voor de hele samenleving, geldt voor het bedrijfsleven. Het probleem is dat we geen individu hebben. In Nederland niet. In Nederland alleen wat komische figuren die volkomen onaangepast zijn, waar het nooit goed mee komt. Maar als ze serieus zijn, blieven wij ze in Nederland niet. Ik keek gisteren ook nog even in de gauwigheid naar een soort reportage, wat het maar was, over Prins Bernhard. Ik vond het volstrekt beneden de maat. Dit serieus genoeg. Maar men moet die man niet in Nederland. Gewoon, die was te goed. Die kon alles, deed ook alles. Dat is helemaal wat een kwalijk genomen werd. Maar toch. En achteraf is men dolblij dat hij een keer een scheve schaats reed. Althans, dat is dan de gedachte. En dan kun je hem daarna wegzetten. Zo van, die hoorde niet bij ons. Dat was een eigen gereide man, maar die was niet onder controle te krijgen. Nee, Maar al achteraf vraag ik me af wat er van Nederland zou terechtgekomen zijn als we die man niet gehad hadden hier. In en na de oorlog. Maar goed. Nee, het was ook een zondaar, net als u en ik. Maar goed. Maar iemand die met zijn hoofd ver boven het maaiveld uitkwam en die wordt weggehaald. Zo gaat dat. Systematisch gebeurt dat in Nederland. Ik vind dat heel erg, want je bent juist van die mensen afhankelijk. Mensen met ideeën, mensen die initiatieven ontwikkelen, iets uitdenken en ook nog in de praktijk kunnen brengen, enzovoorts. Hetzelfde geldt voor iemand als koning Willem I. Men neemt hem nog kwalijk dat hij zo eigen gereid was en zich van de volksvertegenwoordiging niks aantrok. Maar vandaag hebben we van doen met mensen die zich wel wat van de volksvertegenwoordiging aantrekken, omdat ze anders hun stoeltje verliezen. En wat komt er van het land terecht dan? En op welk niveau wordt er dan gediscussieerd, gepraat door die lui? Dat is schandalig, vind ik persoonlijk. Ver beneden de maat. Maar ja, zo gaan die dingen. En dus, individuele vrijheid, daar gaat het om. Alle grote uitvindingen binnen van de moderne tijd, zal ik maar zeggen, nou ja, van de laatste 200 jaar of langer, is door individuen. Mensen die hun eentje ideeën hadden en uitwerkten. Komt tegenwoordig niet meer voor. Tegenwoordig gaat alles in groepen, commissies, weet ik het, wat het was. Iemand legde uit dat het ook niet anders kan. Dan zeg ik, nou, dat zal dan wel. Maar het illustreert toch hoe dat eigenlijk is. Men heeft iets al, goed voor ons dan, iets als de kerkhervorming hangt af van een paar individuen die in de loop der tijd gezegd hebben, ja, maar zo is het niet en zo moet het niet en zo staat het niet in de Bijbel. En of ze dan gelijk hadden of niet, daar heb ik het nou niet over, maar wel over dat ze dus hun eigen weg gingen. En zich van het collectief, van de algemene publieke opinie, of hoe je dat maar noemen moet, voor zover zo'n ding überhaupt bestaat en serieus te nemen is, ze trokken zich er niks van aan, ze stonden er buiten en deden hun eigen ding. En soms gaat het dan helemaal fout, dat is waar, maar dat brengt iets tot stand eventueel. En het wereldje waar ik uitkom en waarin ik ben grootgebracht, was sowieso zo. Dat waren individuen, enkelingen, die niet gehinderd werden door organisaties of wat dan ook, en gewoon hun eigen weg gingen en de Heer dienden. Dat is wat mij goed is bijgebleven. En voor mij zijn ze nog steeds de rolmodellen. En ik ben van mening dat dat Bijbels is. Niet omdat ik een norm ben, maar omdat dat volstrekt een Bijbels gegeven is. Zie? En dus, dit is wat Paulus zegt. Hij zegt, men behoort ons na te volgen, want wij hebben ons inderdaad niet ongeregeld gedragen, maar tamelijk demonstratief, zegt hij hier nog, zijn zij tot voorbeeld geweest. En daarom hebben ze in hun eigen onderhoud voorzien, althans Paulus zelf, opdat wij niet iemand van u zouden tot last zijn. En hij zegt dan meteen in vers 9, niet dat we dat niet mochten of zoiets, niet dat dat niet kon, niet dat we niet dat recht hebben, macht is recht, hè, niet dat wij het recht niet hebben om te leven op kosten van de gemeente, maar opdat wij onszelf aan u zouden geven tot voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen we bij u waren, hebben wij u dit bevolen, komt hetzelfde woordje, u medegedeeld, para angelo, hebben wij u dit bevolen, dat zo iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Elders lees je, ik meen ook ergens in de brieven aan Timotheus, maar dat weet ik niet zeker meer zo snel, dat het inderdaad zo is dat sommige gelovigen geholpen moeten worden, ook in materiële dingen. Voor een voedsel, voor een leven van alle dag. Door de gemeente, door de andere gelovigen. We hebben zorg voor elkaar, ook in materiële dingen. Maar het idee is dan meteen dat die lui die daarvan dan moeten leven, ook op een of andere wijze aan het werk gezet worden. Werk te doen krijgen, zal hij wel wat te doen. Om precies dezelfde reden. Het beginsel dat men echt niks te doen heeft en toch aan de kost eten, voedsel, aan de kost komt, dat is volstrekt onbijbels. Nou ja. En dan in onze samenleving lopen die dingen natuurlijk helemaal uit de hand. Want ja, ik ben niet de enige die vaststelt dat heel wat mensen weliswaar een baan hebben en daarvoor betaald worden, maar in de praktijk helemaal niet productief zijn. Ze doen namelijk helemaal niks, eigenlijk. Breng geen brood op tafel of wat dan ook, maar ze produceren niks. Ze hebben een adviserende functie, ergens. Managers enzovoorts. Nee, dit is een vreemd verschijnsel. En het wordt wel goed gepraat, maar dat betekent dat iemand anders het werk moet doen. Want ja, waar wij van leven is van de productie. Al was het maar het voedsel wat geproduceerd moet worden. Een elektrische fiets en wat er nog maar meer geproduceerd. Ik roep maar wat geks. Maar ja, en dan zeg maar ja, maar dat wordt, de productie dat gebeurt in lage lonenlanden en door kinderarbeid. Ik zeg ja, geen wonder, want wij doen het niet. Dus ja, of we achten ons daar te duur voor of te hoog voor enzovoorts. Dus het is een rare wereld hoor. En toch, er moet wat gedaan worden. En dat het meest fundamentele is daarbij, men werkt om te kunnen leven. Dat is namelijk wat voor nodig. Ik bedoel, de appelen rollen niet naar je toe. Je moet ze dan verbouwen of op zijn minst ergens gaan plukken. Of rapen of wat dan ook. Of je moet een vrouw hebben die ze je aanreikt. Maar dan...
In badjes.
In badjes. Heb je ook zo'n vrouw, broeder? Nou ja. Maar toch. Ja, zoiets. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Als je iemand dus te eten geeft, moet je hem ook aan het werk zetten. Daar komt het op neer, feitelijk. Zwart-wit en wat lom gezegd. Maar ja, het gaat hier om principes. Maar daar ontbreekt het tegenwoordig aan. Hè? Dat is het hele probleem van onze samenleving ook. Er zijn geen principes meer, dus het is allemaal maar... wat vind jij en wat vind ik vandaag? En morgen denken we er anders over. En dat gaat maar heen en weer. Dat is een verschrikking. En, ja, ik denk dat het probleem is van de mens die geen God heeft. Die geen vaste beginselen heeft. Gebrek aan normen en waarden. Balkenende had soms wel eens gelijk, ja. Nou ja. En hoe je daarmee in de politiek dan terecht moet, dat begrijp ik ook niet. Maar dat was goed. Toen maar. Maar wat dat voorbeeld betreft, ik weet niet, ik zal het u vast wel eens een keer geroepen hebben. Wij mensen leren heus meer van voorbeelden dan van voorschriften. Absoluut, in de praktijk. Het is ook een persoonlijke getuigenis van mij trouwens. Maar dat is echt waar. Ik heb vaak genoeg gezegd, ik heb van mijn ouders... meer geleerd door te zien wat ze deden, hoe zij leefden, dan wat ze me verteld hebben. En in het algemeen geldt dat, denk ik. Ook in andere dingen. Ook in gewoon technische dingen. Ik heb meer geleerd van te kijken naar hoe anderen het doen, dan dat je in een boekje leest van doe dit en doe dat. En met schema's erbij en rijtjes van eerst dit en dan dat en dan dat. Gewoon kijken, hoe doet een ander dat? En daar leer je meer van. Alleen ja, dat kennen we ook eigenlijk nauwelijks meer, heb ik het idee. Maar goed. Voorbeeld. Rolmodellen heet dat. Daarom hebben kinderen ouders nodig. Van beiderlei kunnen. Ik ken nog steeds maar twee kunnen. Ik ken... Mooie zin, hè? Ik ken nog maar steeds twee kunnen. Van beiderlei kunnen. Met afwijkingen naar links en rechts. Want alle mensen zitten vol met afwijkingen. Daar heb ik het verder niet over. Maar ik bedoel, dat is wat de mens, een kind, nodig heeft. Rolmodellen. Zo ligt dat. En die hebben ook nauwelijks meer, omdat we het gezin ook zelfs bijna hebben afgeschaft, hè. Nou ja, in hoge mate. Problematisch worden die dingen dus. En daarom, dit zijn de meest basale dingen. Die ja, misschien neem je ze voor lief en zeggen, joh, dat is vanzelfsprekend natuurlijk, joh, wat een laag niveau van de apostel. Maar ik moet u zeggen, het is nou eenmaal hoogst elementair. En als je dat weet vast te houden, dit soort beginselen, dan kom je een heel eind mee in het leven in het algemeen. En voor ons als christenen geldt dat al helemaal. Juist omdat wij officieel helemaal geen wetgeving hebben. Vreemd genoeg, want mensen denken altijd dat wij zijn christenen, dus zijn we religieus, dus wij hebben wetten. Omdat dat religie is nou eenmaal, wetten. Wij worden geacht streng gelovig te zijn. En ik roep altijd, nee, wij zijn gelovig en daarom dus helemaal niet streng. Je bent streng religieus, dat kan. Maar streng gelovig, dat is onzin. Wij zijn juist niet streng, wij zijn in de vrijheid geplaatst. En dus wij kunnen niet terugvallen op voorschriften van doe dit en doe dat en gij zult zus en gij zult niet zo. Dat is de grote fout altijd geweest in het christendom, dat men teruggrijpt op, met name de, onvermijdelijk, op de Mosaïsche wetgeving. Daar kom je vroeg of laat kom je altijd terecht. Als je naar wetten zoekt, kom je vroeg of laat kom je daar terecht. Maar dat is nou juist waar wij van verlost zijn. Dat heet geloof. Eerst kwam de wet en toen kwam het geloof. Weet u nog? Zo staat het, wel erg kort door de bocht, maar zo staat het geformuleerd in Galaten 3. Precies zo. Wij waren onder de wet in bewaring gesteld, maar toen het geloof kwam, enzovoort. En het is kort door de bocht, omdat het daarvoor natuurlijk ook geloof was, enzovoort. Maar het gaat om het verband waarin het gezegd wordt. En dat geloof slaat dan op juist het tegenovergestelde. Het einde ervan, van de wet, en blijft alleen over geloof, vertrouwen dus in en op wat God gesproken heeft. En meer specifiek op de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. Dat is Galaten 3. Nou ja, de hele Galaten brief. Maar als gelovigen hebben wij die wetten dus niet. En dus blijft het bij voorzichtige aanbeveling. Ik noem dat altijd korte zinnetjes. U zult het vast van mij wel eens gehoord hebben. Dat zijn geen lange zinnen, dat zijn korte zinnetjes. De liefde zei ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan. Maar in plaats van te zeggen, wat is dan het kwade en wat is dan het goede, moeten wij het hiermee doen. Dus als wet heb je er ook weinig aan. Je hebt een afkeer van het kwade, hangt het goede aan, de liefde zijn ongeveinsd, dan breekt u zelf het niet beminden, maar geeft de toorn plaats. Wat ook al moeilijk is, want zodra je wetten gaat hebben, dan zoek je recht en dan wil je dus ook wraak en dan wil je dat enzovoort. Hè? Let maar op, religieuze mensen zoeken wet en zoeken hun recht, althans hun vermeende recht, wat er bij hun verdoen moet gaan, enzovoort. En daar komt heel wat ellende uit voort. Maar we hebben dat niet. En wat wij hebben zijn rolmodellen. Omdat het hier staat, maar je vindt het nog veel uitgebreider in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën 10 zegt, wij zouden ingaan achter Christus aan, op de vers en levende weg in het heiligdom, vers 21 of daar in de buurt. Een weg die hij ons ingewijd heeft, tot achter het voorhangsel enzovoort. En het hoofdstuk eindigt met, wij de rechtvaardige zo uit het geloof leven, en dus niet uit het recht, maar rechtvaardige zo uit het geloof leven, en wij onttrekken ons daaraan niet, maar we verwachten daarvoor loon, enzovoort. Hoe dan? En dan volgt naadloos hoofdstuk 11... De rechtvaardigen uit het geloof leven, want 11 vers 1 van Hebreeën. Ja, ik zoek het niet op, maar omdat ik dan lekker door kan praten zo, geconcentreerd. Maar het, lees het maar na, dan volgt hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof, waaruit we zouden leven en waaraan we ons niet onttrekken. Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt en een vaste bewijs van zaken die men nog niet ziet, enzovoorts. En want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen en er komen de ouden voorbij. Door het geloof heeft, enzovoorts. En dan krijg je de zogenaamde geloofshelden. Dan hebben ze gewoon een eind van ons vandaan geplaatst. Het zijn helden waaraan wij niet kunnen tippen, enzovoort. Maar het punt is juist, ze worden ons voorgesteld, niet op afstand, maar dichtbij. Er staat zelfs, ze spreken nog nu. Dat is die wolk van getuigen. Uit 12 vers 1. Ze spreken nog nadat zij gestorven zijn. Ze hebben nog steeds een boodschap voor ons. Ze spreken ons aan. Laten we het zo, dat is een mooi woord daarvoor. En ze spreken tot ons, want ze zijn rolmodel. Door het geloof heeft Noach van goddelijke aanspraak vermaand zijnde van dingen die nog niet gezien werden, de ark toebereid enzovoorts. En wie het maar waren allemaal. Het zijn rolmodellen. En de overeenkomst tussen al die figuren, die uiteraard, want dat is nuttig voor de opzomming, allemaal zo erg verschillend zijn. Je vraagt ja, wat hen bindt? Nou, wat hen bindt is dat ze allemaal vertrouwden op wat God gezegd had. Dat is geloof. En u weet Noach en Abraham en Sarah en Jozef en Jacob en wie het maar waren, die allemaal opgezond worden, die hadden niet eens de wet. Welke wet? Ja, de geen wet. Was nog tevoren. Dat is ook niet nodig. Ze hadden het woord van God. En daar vertrouwden ze op. En daar leefden ze uit en daar handelden zij ook naar. En inderdaad, ja, het is waar, sommigen kregen opdrachten. Maar handelde daar ook naar. Voorbeelden dus. Rolmodellen. Ik heb moeite met rolmodel, met het woord eigenlijk. Omdat het veronderstelt dat het een soort toneelspel is. Ja. Het komt uit de toneelwereld, het woord. Overgenomen in de, nou ja, allerlei takken van, hoe heet dat allemaal? Psychologie, pedagogie, didactiek en wat het maar was allemaal. Antropologie, rolmodellen. Mensen moeten voorbeelden hebben om naar, idolen heette het later. Dat is ook geen goed Nederlands woord, maar vooruit. Je moet iets hebben om na te volgen. Bij gebrek aan ouders kiezen we een of andere nationale beroemdheid. Bekende Nederlander of wat het maar is. Of uit de muziekwereld, uit de jeugdcultuur is dat. Hè. Men, als puber schijnt men zich los te willen maken van de ouders. Maar dan moet men toch weer wat anders ervoor in de plaats hebben. Dus dan krijg je de bekende idolen enzovoort. Wat een gedoe allemaal, jongens en meisjes. Maar, maar het is waar. Je moet voorbeelden hebben. En die hebben wij. Die worden ons in de Bijbel geschilderd. En daarom lezen wij dat de apostel dat zegt. Wij hebben speciaal gehandeld om uitdrukkelijk tot voorbeeld te zijn. En dat vinden wij dus ook. En ik geef u enige schriftplaatsen waar dat vermeld wordt. Nou ja, het zijn er nogal wat, maar ik gebruik even het woord voorbeeld, daar haak ik bij aan. Dat doe ik omdat het, wat wij noemen voorbeeld, ik zei steeds rolmodel, het echte woord is type, typos. Dat is het woord voor, dit is een type van dat. En in, met een andere woordkeus, dit is een beeld van dat. En als we het beklemtonen willen, komt er een voorzetsel voor, zeg ik altijd. Dan wordt het een voorbeeld. Dat woord vind ik ook niet zo prettig, want soms is het een nabeeld. We hebben aan het woord voorbeeld weer ontleend dat een type in binnen Bijbelse context altijd een type is van iets wat later komt. Dat is nou jammer. Want dat is het niet. Het is een beeld. Maar het kan net zo goed zijn een beeld van iets wat al was. En tegelijkertijd, hè. Zal u dat vast wel eens een keer uitgelegd hebben. Misschien vorige keer wel, dus ik durf niet meer. Nou ja, antitype, dat is het woord voorbeeld. Want anti betekent echt voor. U dacht dat het tegen betekende. Nee, dan moet je contra hebben. En kijk, ik zal u wat anders zeggen. Kijk, die stoel hier. Zo. Die staat voor de deur. Maar als ik zeg, hij staat tegen de deur, verandert er niks. Nou, dat tegen is anti. Dat is voor. Het is nog sterker. Nee, dat ga ik niet doen, dat is te veel werk. ik zal het doen. Kijk, dan haal ik deze weg, de stoel haal ik weg. En dan zet ik deze hier neer. En dan staat deze tweede stoel, staat voor de eerste stoel. En nou, dat is ook anti. In de zin van in de plaats van. Ik heb die zwarte stoel gesteld voor die witte stoel. Ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Ik word een oude vent langs de brand natuurlijk. Ik geef 4 kwartjes voor 1 gulden. Dat is, kan ik zeggen, afhankelijk van waar je in Nederland bent, zei je dan, geef 4 kwartjes tegen 1 gulden. Dat is volstrekt hetzelfde. Dat is anti. Maar als je ergens tegen bent, dan is anti niet het goede woord. Het is contra. Ja, en antitype wil zeggen het ene beeld in de plaats van het andere. Een beeld van. Je kan het verwisselen. Het plaatje blijft in principe gelijk. Vandaar dat type en antitype gewoon hetzelfde betekent, alleen bij antitype is het woord sterker geworden. En dat is niet alleen Grieks, dat is ook Nederlands, een voorzetsel ervoor dat in zichzelf nauwelijks iets betekent, dikwijls helemaal niks, maar dat gewoon tot functie heeft om het woord te versterken. Heb je dat? Ja. Dus, type. Voorbeeld is de, ja, beeld. Is een beeld, maar als u denkt bij beeld aan iets wat geboetseerd is, ja, dan zeggen we dan maar voorbeeld. Dan gooien we er een voorzetsel aan, plakken we eraan en dan om duidelijk te maken wat het is. Maar als je één keer weet waar het over gaat, kun je volstaan met het woord beeld. Gelijk gij ons tot beeld hebt. Tot type. Voorbeeld. Nou goed. Dus even aanhakend op het woord voorbeeld, dat is dus het woord voor type. Wij lezen in Wij lezen in Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen 3 vers 17. Dezelfde woorden, namelijk voorbeeldtype, maar ook het begrip navolgen. Daar lees ik u ook nog het een en ander over, maar deze valt in beide categorieën. Er staat vers 17 van Filippenzen 3, wees mede mijn navolgers, broeders. Net als al die anderen. Vandaar mede. Dat hij niet zegt dat je ook navolgers moet zijn van anderen nog. Hij stelt alleen zichzelf voor het voorbeeld. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen gelijk. Daar komt dus nog andere. Hè? En merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons. Tot type. Tot voorbeeld hebt. En dan heb je dus het begrip beeld, type. Oké, rolmodel in die functie. En dat zou men navolgen. Want velen wandelen anders, staat er dan. En daarmee wordt de zin gebroken. Van vers 18 van Filippenzen 3. Als je goed kunt lezen, kun je het gewoon weglaten. En dat beveel ik altijd aan. Want velen wandelen van de welke ik dikmaals gezegd heb en nu ook wenen zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Dat zijn namelijk degenen die de tegenwoordige wereld lief hebben gekregen. Ik zocht even naar een Bijbelse uitdrukking. Deze ging over Demas bij gelegenheid. En waarom vijanden van het kruis van Christus? Het punt is dat de Christus werd via het kruis. Via dood en opstanding enzovoorts. En voor zover wij gezegend zouden worden of gezegend zijn in Christus, is dat omdat wij officieel door zijn kruis, door zijn dood namelijk, der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Dat betekent gewoon zwart op wit. Ja, of het betekent niks, gewoon een beetje flauwekul. Of het betekent dat men zich stelt onder de wet. Dan is men vijand van het kruis van Christus. Sorry. Want ja, door dat kruis zijn wij der wet gestorven. Of men leeft vleeselijk naar wereldse beginselen. Die worden ons dagelijks aangepraat hoor. Ook binnen de christendom zeker wel. Maar ja, wij zijn der wereld gestorven. We hebben daar niks mee van doen. En dus, maar dit is een inkoppertje natuurlijk, die is makkelijk. Of een leven laat ons gewoon leiden door onze zondige natuur. En dan leef je dus in de praktijk onder de heerschappij der zonde. Maar ja, we zijn der zonde gestorven, we zouden dat niet doen. Fundamenteel niet. En dat is dus ongeregeld wandelen, buiten de norm, buiten de christelijke norm wandelen. En het is anders dan dat de apostel Paulus wandelde. En daarom zegt hij, wees mijn navolgers, want er zijn er zoveel die een andere route volgen. Die een andere wijze van leven erop nahouden. En die zijn niet alleen vijanden van Christus, maar van het kruis van Christus. Maar hun einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Nou, ik zal er geen voorbeelden van noemen, want ja. Het is het gewone werk, aardse dingen bedenken. Maar wij zouden dat niet doen. Want ons, vers 20, want ons, onze wandel, staat de vertaling, die goed is, die vertaling. Of ons burgerschap, dat is NBG. Die vertaling is ook goed.
Want wij zijn burgers van.
Ja, je hebt ze zelfs uitgebreid, want wij zijn burgers van een rijk in de hemel, heb ik ergens ooit gelezen.
Ja,
is dat NBG? Ja?
Ja.
Nou ja. Dat is goed, polytuima, dat heeft iets met politiek te maken. Het is je doen en laten, je wijze van leven binnen de regels van een polis. En dat is niet je verzekering, maar het is een stad. En omdat een stad nogal een verzekering was, omdat je er veilig in bent en verzorgd wordt en binnen de regels, ook de sociale regels van de stad leeft, is dat woord polis door het verzekeringswezen overgenomen. Maar een polis is een stad, hè, dat weet u. Hè. En politiek, dat is het beheer van een stad, van een samenleving, als je het dan iets breder wil nemen. En polytuima, dat is de wijze van doen in zo'n stad. Dus je kunt het vertalen met wandel. Dat is goed, je doet het later. Je kunt ook zeggen, het is je burgerschap. Wat het maar is. Trouwens, in het Nederlands heeft het woord burgerschap, in het moderne Nederlands, het burgerschap, heeft ook die betekenis. Die van goed burgerschap is dat je je aanpast aan enzovoorts. Dat is niet de oorspronkelijke betekenis. De oorspronkelijke betekenis is dat je officieel burger bent van een stad. Zoals Paulus officieel burger was van Rome. Daarin geschreven stond. Zo kon je in Nederland vroeger. Nou, tot, ik weet niet tot hoe lang, maar te heel lang. Kon je burgerschap hebben. Je had boeren.
Burgers en
buitenlui. Burgers en buitenlui. En ik kwam het in ieder geval tegen in nogal wat officiële stukken, dat mensen op een bepaald tijdstip het officiële burgerschap van een stad kregen, welke het maar was. Meestal moesten ze ervoor betalen, want zo gaat dat nou eenmaal. En je moest je een poosje goed gedragen hebben. Zo, ja, bewijs van goed gedrag en dat soort dingen. En dan werd je officieel burger van, van Amsterdam, maar... Dat had met stadsrechten te maken. Daar had je deel aan de privileges, maar ook aan de verplichtingen die nou eenmaal in die stad golden. En dat is wat wij hebben, maar dat is dan een hemelse stad. Die polis, die stad, is een hemelse, celestial, ja. Een hemelse stad. Ons burgerschap, onze polis is in de hemel, op grond waarvan... Want ik ben nu toch, en ik zeg het, ik maak van de gelegenheid misbruik nu. Waaruit betekent namelijk gewoon op grond van. Op grond waarvan we ook de zaligmaker verwachten. Die onze vernederde lichamen veranderen zal. Dat moet wel, want wij zijn namelijk hemelburgers. Heb ik die nog? Maar het gaat mij nu om... Dat voorbeeld, het voorbeeld van hoe doe je dat als christen leven? Nou, zoals Paulus en toch. Na Filippenzen 3 noem ik u dan ook Filippenzen hoofdstuk 4, namelijk vers 9, waar wij ook van dit soort korte zinnetjes hebben, de korte zinnetjes, zoals vanaf vers 4, Filippenzen 4 vanaf vers 4, verblijdt u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijdt u. Dat is een kort zinnetje van maar twee woorden. Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Ik heb iemand gekend die legde uit dat het eigenlijk had moeten zijn uw inschikkelijkheid. Ik vind het knap bedacht. Maar ik zou niet weten wat daar dan anders aan is. Dit is toch wat het is. Bescheiden, dat is, heeft iets met afscheiding te maken. Dat wil zeggen, bescheidenheid is dat je je afscheiding wat terugtrekt om anderen ook wat ruimte te geven. Dat is toch inschikkelijk, hè? Sommige mensen hebben dan zogenaamd kennis van het Grieks, maar het ontbreekt aan kennis van het Nederlands. Dus dan leggen ze uit wat het in het Grieks is en ja... Ik geloof dat ik misschien vanmorgen nog wel las dat als je ergens naartoe ging, een bedenblik of zo, dan was het ook zonde als je niet even ook dat ging bezoeken. Precies, dat is wat zonde is. Dan, hoezo moet je dat uitleggen aan Hebreeuws, aan de hand van Hebreeuws of Grieks? Toch? Ja, dat is dus niet goed, uw vriendelijkheid. Dat is een veralgemenisering. Uw bescheidenheid. Geef anderen ruimte. Ja. Inschikkelijkheid is trouwens wel een mooi Nederlands woord daarvoor. Hoor. Schik eens een beetje in, heet dat. Ja, bij de stoelendans is dat, geloof ik. Hè? Maar goed, uw bescheidenheid. Even kijken, waar waren we? Filippenzen 4. U heeft bij vers 5. De Heer is nabij. Die moet je dus ook ruimte geven. Ja, echt. Dat is wat het betekent. Wat zou het anders betekenen? Ja.
En niet in de kast zitten.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dan spreek je over de gemeenschap die we met de Heer hebben. Neemt niet onze eigen verantwoordelijkheid weg, maar bedelen die. Dat wil zeggen, we zijn ons bewust dat de Heer ervan weet. En als we dat niet bewust zijn, vertellen we het hem. En dat is wat er staat. We zijn zijn eigendom. En voorts, broeders, al wat waarachtig is. Waarachtig is gewoon al wat waarheid is. Hè? Al wat waar is. Al wat eerbaar is. Eerwaardig is. Al wat eer toekomt. Eerlijk. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Dan kan je dus een boek over schrijven als je nog moet promoveren. Wat het allemaal is. Wat is dat waarachtig? Wat is dat eerlijk of eerbaar? Wat is dan rechtvaardig? Wat is rein? Wat is liefelijk? Maar goed. En al wat wel luidt. Goed klinkt. En zo er enige deugd is. Wat voor any. De Engels hebben daar een woord voor. Wat voor deugd dan ook maar. En zo er enige lof is. Bedenkt datzelfde. Richt u, zoekt dat. Want u weet bedenken. Dat is van bedenk de dingen die boven zijn. Namelijk zoek de dingen die boven zijn. Uit Colossense 3. Richt je daarop. Dat wil zeggen, hou je daarmee bezig. Daar ben je dus zelf verantwoordelijk voor. En dan volgt vers 9. Want dit waren dan die zinnetjes van, ja, de, hebben we dan wet? Nou, dit lijkt niet erg op wet, maar toch een beetje. Maar dan gewoon hoe het echt is. Namelijk, hetgeen je ook geleerd en ontvangen en gehoord hebt en in mij gezien hebt. Nog een keer. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord, namelijk in mijn gezin hebt, doe dat. Hou je daarmee bezig. En de God des vredes zal met u zijn. Dat is een rust, een vredegevende bezigheid. Om niet te zeggen bevredigend, want dat is wat het dan is, hè. En dat in verband met de navolging van Paulus. Hetgeen gij in mij gezien hebt. Doe dat. En daarna spreekt hij vervolgens inderdaad over zichzelf. En zijn bezigheden vanaf vers 10. Goed. En wat verder betreft de voorbeelden. Die vind je. Wij waren in 2 Thessalonicenzen 3. Maar ik noem u 1 Thessalonicenzen. 2 bladzijden omslaan. 1 Thessalonicenzen 1, waar de begrip voorbeelden gebruikt wordt, in een wat breder verband nu, maar wel in volstrekt dezelfde toepassing. Paulus zegt over de Thessalonicenzen in 1 vers 7, alzo dat gij voorbeelden typen geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dat is het hele Griekenland wat, zoals wij dat vandaag kennen feitelijk. U weet hoe het is, dat Griekenland, je hebt er hangt zo'n staat aan, dat onderste deel. Dat is Achaïe en dat, daarboven dat is Macedonië. Dat zijn de oude namen dan, hè? Dus heel Griekenland, daar komt het tot neer. Ze zijn voorbeelden geworden en er wordt uitgelegd dat dat inderdaad van doen heeft met hun praktijk van vasthouden aan het woord van God. En ook de verkondiging specifiek natuurlijk daarvan in de wijde omgeving. Dat is voorbeelden. En vervolgens hebben we dan, verwachten we dat woord ook natuurlijk in de brieven aan Timotheus. Dat is dan eerst in 1 Timotheus 4. Want ja, als er ergens sprake is van traditie, dat wil zeggen van het doorgeven van zaken en met name van verantwoordelijkheden, dan is het hier dus waar Paulus dingen doorgeeft aan Timotheus, die hij beschouwt als... Nou, misschien niet een opvolger, maar dan toch wel als een pupil, om zo te zeggen. En hij schrijft en geeft hem dus aanbevelingen die niet meteen van toepassing zijn op gelovigen in het algemeen. Dat zijn ze wel, maar ik zei niet meteen. Ze zijn eerst van toepassing op iemand als Timotheus, waarvan dan staat dat hij in de bediening gesteld is, met de Bijbelse term. En hij schrijft aan hem in 1 Timotheus 4, vers 11. Beveel deze dingen, dan heb je het woord bevelen weer, hè? Deel ze mede. Beveel deze dingen en leer ze. De dingen van hiervoor, namelijk van de voorgaande verzen. Waar staat de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Dat dacht u al waarschijnlijk, maar. Volgende wel komisch, ik reed vanmorgen naartoe. Dan zie ik hier mensen helemaal in een eentje in de kou. Morgens vroeg, op zondagochtend om 9:45, zie ik dan door het landschap rennen. Het laatste was een moeder met de dochter, zoiets. De dochter had het niet nodig, de moeder waarschijnlijk wel, zo te zien. Maar, en dan heb ik zo'n meelijden met die mensen. Ja, wat erg zeg. Hebben die overdag niks te doen dan? Om aan hun lichaamsbeweging te komen. De homo adidas. Nou ja, toch wel. Beveel deze dingen en leer ze, wat het maar was allemaal. En waarbij wij hopen op de levende God, dat is vers 10. En wat het maar was, maar die lees ik nou allemaal niet met u. En er staat in vers 12, niemand verachte uw jonkheid. Dat is natuurlijk altijd het probleem als je de mensen moet vertellen wat de zin is van het leven. Terwijl je zelf nog maar kort aan het leven begonnen bent. Ja. Het idee blijft dat we pas op hoge leeftijd weten wat de zin van het leven is. Voor zover de zin is van het leven. En aan veel wat oude mensen is te zien dat ze begrepen hebben dat het leven geen zin heeft. En had. En dat je er dus maar het beste wat van kunt maken. Toch? Jawel. Maar goed. Niemand veracht je jonkheid. Dat is dus problematisch. Want in onze dagen vind je dat ook. Hè. Er zijn gewoon jonge mensen die goed kunnen leren. Goed geheugen hebben. Die studeren dan van alles. En zijn nauwelijks 20 jaar. En komen ons dan vertellen hoe het leven in elkaar steekt. En wat je ermee doen moet enzovoorts. Toch? Nou ja. Als de grote pedagoog die wij in Nederland hadden ooit, was professor Watering, kent u die? Nee. Ooit van gewoon, niet van gewoon? Oh.
Ik heb er een boek van
gelopen. Nee. Was de grote pedagoog, dat was voor de anti-autoritaire. Professor Watering, ik geloof dat hij een keurige Calvinist was. Maar die wist dan precies hoe je kinderen moest opvoeden. Een instituut in Amsterdam, zelf had hij geen kinderen. Ik vind het toch wat slordig.
Hij wist waarschijnlijk waarom niet.
Waarschijnlijk had hij de goede redenen voor. Zuster, ja. Nou ja, zo maar. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld. Type. Zijt een voorbeeld der gelovigen in woord. In wandel, begint toch heus met woord. Dat is echt onveranderlijk, dat is het woord van God. In woord, misschien meer dan dat, maar dan is het zijn verwoording van het woord van God uiteraard. In wandel, woord en wandel. In liefde, dat wil zeggen in gemeenschap met de Heer en de andere gelovigen, deel uitmakend van de gemeente als zodanig. In de geest staat er niet, voor zover ik begrepen heb. En dan Dat hebben ze ergens anders vandaan gehaald. En dan in geloof en in reinheid. En dan vervolgens komen weer de korte zinnetjes. Houd aan in het lezen, in het verbanen, in het leren totdat die komen. Uitlopend in... Oh nee, laat ik hem maar even meelezen. En verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie. Met oplegging der handen. Dus ouderlingschap, dit is een beetje omstreden vers, daarom lees ik hem toch maar even door. De gave die hem gegeven is, is niet zijn kunnen, maar zijn ambt. Zijn ambt. Dat is nooit anders. De zogenaamde geestelijke gaven. Dat zijn gewoon de functies die je krijgt. Niet het vermogen tot iets, maar de, laten we dan maar zeggen, de verplichting tot iets. Er is veel misverstand over, want het woord gave en het woord talent in het Nederlands, volgens Van Dalen, staat voor dat je iets kunt. Of eventueel zou kunnen. Maar het is fout, het betekent dat je iets zou moeten. Omdat je daarin aangesteld bent. Dat is de baan, de job, die je gekregen hebt, als het goed is. Dat is je gave. En als het niet je gave is, maar je hebt het ambt moeten kopen, dan noemen wij dat, vinden wij dat niet goed, toch? Dat noemen wij corruptie tegenwoordig. Niettemin hebben wij eeuwen gehad dat het volstrekt normaal was. Want de baan werd gewoon beschouwd als een investering. Die koop je dus en die brengt daarna wat op. Maar goed, dat hebben we afgeschaft. Of dat goed is, dat weet ik niet. Daar heb ik het niet over. Maar ik bedoel, het is toch bekend, een gave, dat is de baan. Je krijgt hem of je krijgt hem niet. Je solliciteert ervoor, je bent ervoor beschikbaar. Soms ook niet. Soms komen ze gewoon bij je en zou jij niet dit of dat willen enzovoort. En dan krijg je de job en dan zit je eraan vast. Dat is het. De vraag is alleen, welke gave heeft hij dan gekregen? Timotheus. En het antwoord is... ouderlingschap, dat staat er. Dat u niet denkt dat hier staat dat de ouderlingen hem de handen hebben opgelegd bij zijn aanstelling. Dat denkt iedereen, dat komt omdat het een traditie geworden is in het christendom, bij inwijding van predikanten vooral, enzovoorts. Dan zijn het andere predikanten, of wie het maar waren, die hem de handen opleggen, en letterlijk, en dan, nou ja, enzovoorts. Dat berust op een misverstand. Want de gave die hij gekregen heeft, is des ouderlingschap, het ouderlingschap. En het is hem gegeven met oplegging der handen, want het idee is, dus gaat hij weer, dat oplegging der handen... betekent de overdracht van iets. Het is een symbolisch gebaar, voor zover je dat letterlijk moet nemen, is het een gebaar, maar een symbolisch gebaar, maar het betekent, want dat heb je met symbolen, niet waar, het betekent dat verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Ik weet niet of u ook wel eens naar Drew Pritchard kijkt op de televisie, die dan die oude meuk opkoopt. Die antiekhandelaar. Niet op de televisie. Drew Pritchard. En die gaat ergens wat kopen. En dan koopt hij bij iemand wel 10 verschillende dingen misschien. En elke keer als het eens zijn over de prijs, geven ze elkaar een hand. Als vanzelfsprekend. Enzovoorts. En als ze elkaar een hand geven, dan is de koop besloten. Dat is wat het betekent. We zijn het eens. En we geven elkaar aan de hand als teken van een overeenkomst. Maar als teken van overdracht heb je het opleggen van handen, dat we al kennen uit de Levitische wetgeving. Bij, waarschijnlijk is het meest bekende dat de priester zijn hand legt op de kop van de bok, om hem daarna weg te sturen, de woestijn in of zoiets. En dan heet het overdragen van zonde. Maar ja, het gebaar is het gebaar van de overdracht alleen. Zie? En dat betekent dat de term oplegging der handen niet noodzakelijk altijd een letterlijke betekenis heeft. En als er dus ergens staat dat hem de handen zijn opgelegd, betekent het niet noodzakelijk dat dat letterlijk gebeurd is. Bovendien, dan betekent het niks. Tenzij dan dat het ook een overdrachtelijke betekenis heeft. Dus soms is het alleen de overdrachtelijke betekenis. Namelijk het overdragen van verantwoordelijkheid. En dit verschijnsel, ja, daar wordt mee gesjoemeld, omdat wij het niet, we hebben het in onze westerse cultuur afgeschaft, maar het idee is gewoon dat die verantwoordelijkheden ergens bij iemand berusten, en die draagt ze over, want het is er nou eenmaal, die draagt ze over aan iemand anders. Als een soort opvolger. Nou, in elk geval als opvolger. En dat is de gang van zaken. Alleen, wij leven in een cultuur waarin we gezegd hebben, dat gaat zomaar niet, daar willen we inspraak in hebben. Ze moeten eerst ons vragen of we het er wel mee eens zijn. Bovendien vinden wij dat het aan iemand anders moet overgedragen worden. Dus weet je wat, we gaan erover stemmen. En dan is er dus geen sprake meer van overdracht. Hebben jullie dat nog? Dat is het probleem en daarom kent men het niet. Bovendien, men heeft het in kerkelijk verband, in kerkelijk recht, heeft men het aanstellen van beambten, om zo te zeggen, heeft men geregeld, gereguleerd, zodat nooit meer iemand kan zeggen, oké, jij wordt mijn opvolger. Dat gaat zomaar niet. En om het dan toch een beetje binnen Bijbels kader te plaatsen, heeft men besloten dat men dan iemand kiest en aanstelt, en dan gaan we hem toch de handen opleggen, zo van, en we laten het andere ambtsdragers doen, die dat dan netjes doen. Want rituelen, dat hoort bij religie, dat weet je. Zo gaan die dingen. En dat berust, dat haalt men dan uit dit vers, althans dit vers schuift men eronder, dat heet Bijbels onderbouwen, met oplegging der handen des ouderlingschap. En de ouderlingen is dan de kerkenraad, want de leden van de kerkenraad heeft men ouderlingen genoemd. Ten onrechte, dat is niet de Bijbelse toepassing van de term eigenlijk, maar vooruit. En het ouderlingschap, dat is dan de kerkenraad, dus die leggen dan de predikant de hand op. En als men het inderdaad niet zo ziet, dan laat men enige collega's het klusje opknappen. Ja, doe maar. Maar dat heeft met dit vers allemaal niet zoveel van doen. Wat het vers symboleert, is dat Timotheus die gave, die functie van oudste te zijn, van ouderlingschap, dat hij die functie zou vervullen en niet verzuimen. Dat wil zeggen dat hij zou aanhouden in het lezen en in het vermanen en het leren, dat is voorgaande vers namelijk, inderdaad niet een paar uur per dag, maar gewoon, dat is zijn leven. En door wie is hij dan aangesteld? Wie heeft hem de handen opgelegd? Ja, wat dacht u? Paulus. Dat is het dan. En op zijn beurt zou eventueel Timotheus dat ook weer kunnen doen. Hij heeft verantwoordelijkheden gekregen. Die kan hij overdragen aan iemand anders. En daarvan lees je dan in 5, een bladzijde verder, in hoofdstuk 5, 1 Timotheus 5, vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op. Wat betekent dat? Nou, dat blijkt uit het verband wel. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij voorzichtig moet zijn met bepaalde verantwoordelijkheden die hij zelf heeft over te dragen aan anderen. Want in hoge mate is hij ze dan zelf kwijt en heeft hij er geen controle meer op. Het is het afschuiven eventueel van eigen verantwoordelijkheid. En aan de andere kant, eventueel is het iemand verantwoordelijkheden geven die zo iemand niet kan dragen. Neem niet zo snel iemand in dienst als personeel. Bijvoorbeeld. beetje wat overdreven gezegd. Maar lees het vers. Leg niemand haastelijk de hand op. Heb geen gemeenschap aan andere zonden, aan de misses van anderen. Bewaar uzelf rein. Want je kan wel iemand anders iets toevertrouwen, maar de misses die hij maakt zijn jouw misses dan. Nou ja, je bent erbij betrokken. Toch? En dan vers 24 komt hij daarop terug. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling. Er bestaat bijna het woord vooroordeel. En in sommige ook volgen zij na. Maar het idee is dat je van sommige mensen nou helemaal kunt weten dat het niet goed gaat. En dat ze geen verantwoordelijkheden kunnen dragen. En dan kun je wel zeggen, maar laten we het dan proberen. Maar Paulus zegt, dat kun je beter niet doen. Heb je dat? Dat woord vooroordeel wordt trouwens ook misbruikt. Maar goed. Je kunt er van tevoren inschatten of iemand wellicht iets zou kunnen of niet. En dat is je verantwoordelijkheid om dat eventueel te doen. En of dat een vooroordeel is. Ik noem het gewoonlijk dan van de weeromstuit een naoordeel. Je hebt ervaring opgedaan, je hebt gezien hoe het gaat. En op grond daarvan concludeer je dat iemand niet in aanmerking kan komen voor een bepaalde functie of ambt of wat dan ook. Dat is het. Je weet dat het niet goed gaat komen. En soms zit je er daarnaast. Dat kan. Maar dus moet je voorzichtig zijn. Dat is wat het is. Goed. Wat je daaruit leert is dus inderdaad de overdracht van verantwoordelijkheid. En dat is een wat smallere toepassing van het eigenlijke thema uit 2 Thessalonicenzen waar we vandaan komen. Maar het gaat wel degelijk nog over rolmodellen. Want bij rolmodellen is ook sprake van overdracht van bepaalde zaken. Van gewoonten, van wijze van doen, wijze van handelen, wijze van wandelen, wijze van denken enzovoorts. En soms is het tamelijk smal. En dat noem ik dan die verantwoordelijkheden die overgedragen worden. Heb je dat? En het blijft een gevaarlijke bezigheid. Ik kan er niet te veel over zeggen. Het enige wat ik er wel over wil zeggen, is wat ik, het is inmiddels heel lang geleden, maar wat ik bij mijn vader gezien heb, is dat hij inderdaad dingen overdroeg, bepaalde zaken door anderen liet doen. En daarna was hij tot zijn verdriet de controle op het een en ander kwijt. Het was eigenlijk zijn werk, zijn initiatief, zijn geesteskind of wat dan ook maar. En dan, ja, dan gaan er anderen mee aan de haal. Tijdens zijn leven al bedoel ik. En dan bleek dat hij er verder niks meer mee kon. Omdat er zaten andere mensen tussen, die hadden een dubbele agenda. Die ging het om andere zaken dan waar het mijn vader om ging. En dan, dan ging het door zijn handen heen, zal ik maar zeggen. En ja goed, daar kun je ook mee leren leven hoor. Met zulke dingen. Maar ik heb er goed op gelet. Ja, ik denk, zo moet het dus niet. Dan maar niet. Ja. Nou, en dat is wat Paulus hier ook zegt. Je kunt het weten, je kunt het inschatten en je bent er toch verantwoordelijk voor. Als het gaat om de dingen van de Heer en het is jouw verantwoordelijkheid, dan moet je heel voorzichtig zijn met die verantwoordelijkheid over te dragen. Goed, dan noem ik u nog Titus 2. Vers 7. Titus was natuurlijk ook een pupil. Ik weet, zocht eraan een woord, maar leerling. Ja, oké. Okay. Van Paulus. Een kind, een geestelijk kind noemt hij dat. Maar dat is precies hetzelfde nog steeds. En in Titus 2, nou ja, er staan dezelfde dingen met aanwijzingen voor oude mannen en voor oude vrouwen. En die leraressen zouden zijn van het goede. Dat is een leuke, Titus 2 vers 3, dat is een leuke voor degene die zeggen dat de vrouw niet mag leren in de gemeente. Ik weet wel dat dat erin staat, maar er staat nog meer. Nou ja. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig kuis te zijn, haar eigen mannen ik wilde dat helemaal niet lezen, want ik wilde lezen, excuses dus daarvoor. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn, zich weten te beperken. Betoon uzelf, let op, betoon. Gaat toch om wat we tegenwoordig uitstraling noemen. Ook zo'n vreemd woord. Betoon uzelf in alles, in alle dingen, een type. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. En nog een keer betoon. In de leer onvervalsheid. Geen water bij de wijn. Onvervalsheid. Deftigheid. Oprechtheid. Dat alle dingen met ere geschieden enzovoorts. Dat is het. En met orde. Dat is wat het is. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden, niets kwaads hebben van jullie te zeggen enzovoorts. Maar het is dus betoon uzelf in alles een voorbeeld. Niet vertel ze hoe het is en hoe het moet, maar wees zelf een voorbeeld. En daarna heb ik er nog één voor wat betreft dat begrip voorbeeld letterlijk. Dat is in 1 Petrus 5. Geen op zich een belangwekkend schriftgedeelte is. 1 Petrus 5 gaat mij om die eerste verzen. En voor de ranzen onder u, het is Petrus. Voor protestanten is het ook Petrus, maar voor de Romeinen specifiek is het Petrus die dan zegt hoe dat zit met de ouderlingen, de oudsten. Vers 1, de ouderlingen die onder u zijn. Vermaan ik die een mede-ouderling. Hoezo paus? Hoezo papa? Hoezo ouderling? Die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij de kudde gods. Zodat, ik doe het snel, maar ik verzuim hem niet. De oudste is dus een herder. Dat u die functies even bij elkaar hebt. De oudste is een herder. Wij de kudde gods. Die onder u is, die in u is. Waartoe u behoort, betekent het gewoon, hè? Hebben de opzicht. Daarover is weer de verzwakking. Hebben de opzicht. De oudste is dus een herder, namelijk een opziener. En mocht u dat woord niet kennen, het is het woord bisschop. Episcopos. Daar komt ons woord bisschop in het Nederlands vandaan. Nou, ook in andere talen trouwens. Het is het Griekse epiop. Skopos, zien. Heb je dat? De oudste is de opziener, is de herder. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren. Het zijn dus geen vorsten, kerkvorsten namelijk. Zij heersen niet over de gemeente. Zij zijn oudsten, zij hebben opzicht, zij zien erop toe, de kudde. En ze weiden de kudde, maar de kudde weiden betekent de kudde bij het voedsel brengen. Dat is waarom de herder de kudde ergens heen leidt. Namelijk naar grazige weiden, mag je hopen. Want ja, daar gaat het in de eerste plaats om. Die beesten moeten eten, voer hebben. Dat is dus wat de oudste doet, namelijk de opziener, namelijk de herder. Want het is geen kerkvorst. En dan is er nog een term. Nog als heerschappij, vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden.
Typen.
Der kudde geworden zijnde. Zodat die verschillende woorden weliswaar in de christelijke traditie een verschillende betekenis gekregen hebben en ook een bepaalde rangorde. Maar ik moet u zeggen dat ze in de Bijbel volstrekt dezelfde toepassing hebben. Betekenis kon ik niet helemaal zeggen, want er zit natuurlijk verschil in gevoelswaarde tussen die termen. En dat is ook waarom al die termen gebruikt worden. Maar bij elkaar, hoe dan ook, het is altijd de aanduiding van volstrekt dezelfde functie. Of als ik Efeze 4 erbij zou noemen, dan staat er, God heeft gegeven, sommigen tot herders en leraars. En ik weet dat men gewoon daar onderscheid tussen maakt, nogal sterk, tussen herders en leraars. Maar ik moet u zeggen, daar is helemaal geen verschil tussen. Dat is exact hetzelfde. Volstrekt identiek. En ik ben geneigd te zeggen dat het woord herder, dat past men in de praktijk toe, meer binnen het kader van wat wij ook wel diakenen noemen en zo. Sociale zorg. Maar dat is een misverstand. Het begrip herder wordt in de Bijbel gebruikt voor de leer, voor het geestelijk voedsel dat aan de kudde gegeven zou worden. Bovendien, het woord herder hoort in geen enkel rijtje thuis, omdat het een agrarisch beroep is, roep ik altijd. Het is namelijk beeldspraak. En daarom heet het herders en leren. Herders is beeldspraak. Wat wordt ermee bedoeld? De leraars. Hebben we die nog? En niet zo heel lang, 100 jaar geleden en langer. Oké, 130 jaar geleden en langer heette een predikant een leraar, hoor, in het Nederlands. Leraar. Uw leraar, enzovoorts. En dat woord dominee in de zin van heer, want dominee betekent gewoon heer, laat u niks wijsmaken. Het is heer, iemand die dominant is. Dat was niet de populaire term onder de predikanten. En dan is zelf een leraar van de kerk of van de gemeente enzovoorts. Dat is officiële aanduiding altijd geweest. En dat is nogal terecht. Ja, dat zou het moeten zijn. Maar die leraar heeft in eerste plaats van doen met het onderwijs in het woord van God. Maar hier vind je dus die functies bij elkaar. En vergis u niet, een van die functies is voorbeeld. En daarmee toch heus rolmodel. Dat is waar het over gaat. Want wij hebben geen wetten. Dat zou trouwens ook problematisch zijn, omdat wij leven in een wereld die echt altijd verandert. Niet alleen het klimaat verandert altijd, maar ook we hebben het dan over de tijdgeest enzovoorts. De eeuwen door. Dat is moeilijk om daarmee te leven met altijd dezelfde onveranderlijke regels. Dat gaat eigenlijk niet, maar we hebben dat ook niet. Wij hebben rolmodellen en dat past zich aan in de loop van de geschiedenis. De inhoud van de Bijbelse boodschap niet, de aard van de gemeente als zodanig ook niet, maar de wijze waarop wij dan als gelovigen in dit leven staan, ja, dat wordt verschillend natuurlijk. Zo is dat nou eenmaal. En dat is waar we mee moeten doen in de praktijk. Goed. Daar is nog niet het laatste woord over gezegd. Vandaag wel, overigens. Want wij moeten het nog hebben over het begrip navolgen. Want dat is wat Paulus ook bij gelegenheid nog naar voren brengt. Wees mijn navolgers, broeders. En dat ik daar uitgebreid bij stilsta, is niet omdat ik denk dat u dat niet weet. Maar om te laten zien hoezeer dat een Bijbels begrip is dat wij in onze cultuur feitelijk hebben afgeschaft. Wij zitten met protocollen, met regeltjes, met wetten, met management, statuten en wat het maar meer mag zijn allemaal. En daarmee hebben we dit meest eenvoudige fundamentele beginsel feitelijk afgeschaft. Ik ben ook van mening, maar dat zeg ik niet buiten de orde. Ik ben ook van mening dat de hele samenleving er belang bij zou hebben om deze dingen te verstaan. Ik bedoel, buiten het woord van God om, gewoon in deze wereld als zodanig. Dat het nou eenmaal onmogelijk is om de dingen op orde te krijgen door ordinantiën. Dat gaat zo niet. Je hebt gewoon mensen nodig die voet bij stuk houden. Enzovoorts. En die zeggen, zo is het, dit zijn de beginselen, daar houden wij ons aan. Maar dat hebben wij niet meer. En de leidinggevenden, ook in de wereld om ons heen, van hoog tot laag, die zijn allemaal geneigd om zich aan te passen aan publieke opinie en aan ons te vragen wat wij ervan vinden. En dan passen zij zich aan enzovoorts. Wat een gezeur allemaal. Dat wil zeggen, de kopstukken worden naar beneden gehaald en die laten zich dat nog wel gevallen ook. Omdat ze bang zijn voor hun baantjes en dat soort dingen. Ik vind dat echt heel erg. Ja. Ja. En dus moeten wij leren hoe het werkelijk is. En we leren dat niet omdat we een boodschap hebben voor de wereld, maar omdat deze dingen wel degelijk bevestigd worden voor ons als kinderen Gods, voor ons leven in de gemeente. En dat er zo staat, is niet omdat het afwijkt van wat in de wereld zou moeten gelden, maar omdat die wereld zelf afwijkt van deze beginselen, van de grondbeginselen, van de schepping als zodanig, omdat men de schepping als schepping niet meer erkent. Hebben jullie dat? Men laat dat los en stelt de eigen ideeën daarvoor in de plaats. En dat is tot ellende van het volk als zodanig. Dat gaat altijd zo. En totdat het hele verhaal zich opblaast en dan begint men weer overnieuw. En het leidt steeds weer tot hetzelfde. Vandaar dat men zegt, liefst waagse repet. Dat is daardoor. Als men altijd vast zou houden aan grondbeginselen van deze wereld. Ik heb het niet zozeer over bijbelse boodschap, ik heb het over wat de gereformeerden noemen scheppingsorde. Daar heb ik het over. Als we daaraan zou vasthouden, dan zou de samenleving een stuk stabieler zijn, om zo te zeggen. Maar goed, de boodschap is natuurlijk dat we helemaal uitstappen en ons dus melden bij de Heer en daar onze plaats innemen in het geheel van de gemeente. En daar laten we het voor vandaag bij en danken de Heer. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij door u onttrokken worden aan de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden in uw licht, opdat we daarin zouden wandelen in gemeenschap met elkaar en in gemeenschap in de eerste plaats met uzelf. We danken u dat we daarin onze rust vinden. Dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, in onderwerping aan u en uw woord. En daarmee onderweg naar de vervulling van uw beloften die u ook aan ons gedaan hebt. We danken u daarom voor die toekomst die voor ons is weggelegd. En bevelen ons aan bij het woord van uw genade. We danken u dat we ons daaronder mochten stellen, ook deze morgen. En vragen u, wees u ons nabij en plant u dat woord in onze harten, omdat we deel zouden hebben aan die grote zaligheid. Om Christus wil. Amen.